Goedemorgen allemaal. Het is niet zo vol als de vorige keer, zie ik. Dichterbij staan, oké. Ja, allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook hartelijk welkom aan broeder Kees de Haan, die deze dienst zal voorgaan. We wensen God zegen bij het voorgaan in deze dienst. En ook voor de broeders en zusters die via kerkomroep.nl meeluisteren. Van harte welkom. Zoals je ziet vieren we vandaag weer het heiligavondmaal. En ja, we weten dat het niet de tafel van de Vrije Evangelische Gemeente is, maar de tafel van de Heer. En een ieder die zich een kind van God weet door het verzoende bloed van onze Heer Jezus, die wordt uitgenodigd om dit feest met ons te vieren. Afkondigingen. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het Kindermoment. De eerste collecte is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de diaconie. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in de dienst waarin broeder Harm Jager uit Purmerend ook voor te gaan. Voorafgaand aan die dienst houden we om 9:30 een gebedsbijeenkomst. Aanstaande dinsdag om 8:15 is de Bijbelstudie gebedsavond bij Winnie But, Tjebolaan 31 in Barneveld. En op woensdagavond om 7:30 bij de familie Smit, Lindelaan 22 hier in Scherpenzeel. De bloemen die gaan naar Gerry Koopmans ter bemoediging. Geniet ervan. We hebben een paar gebedspunten. En de eerste gaat voor iedereen die rouw en verlies heeft voor een overledene. Jullie weten dat wij deze week aan het geopend graf van mijn broer stonden. En eigenlijk gaat de hele week al dat lied van Sela door mijn hoofd. Van God, u kent de namen van de mensen die we missen. En als je dan verder in dat lied komt, dan wordt er gebeden voor troost en nabijheid van God. En dat is ook het verzoek om daarvoor te bidden voor iedereen die dus ja, iemand mist. Of daar verdriet over heeft. We bidden ook voor Moussa en Esther. En voor eigenlijk iedereen die alleen is of hulp nodig heeft van anderen om rond te kunnen komen bij. Na de afloop van de dienst hebben we een kopje koffie. We nodigen iedereen uit om daar te blijven drinken. En dan gaan we deze dienst beginnen met het zingen van Johan de Heer 164. Zingen wij van zijn liefde. Vers 1 en 2 voor, votum en groet, en vers 3 erna. En voor zover mogelijk zullen we dat staande gaan zingen. En we wensen u allen dan een gezegende dienst.
Broeders en zusters, hartelijk welkom. Zullen we eerst onszelf verootmoedigen voor de Heer en stil zijn in persoonlijk gebed? En we weten dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles gemaakt heeft. Hij laat niet los wat hij begon. En ik mag u groeten. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de dood. Heerser over de vorsten van de aarde. Amen. We zingen het 3e vers van 164. Voorgaan in gebed. Heer, ja, zo zingen we dat, Heer. Uw bloed maakt ons witter dan sneeuw. En allereerst willen we u danken, Heer, dat we in een vrij land leven, kerkdiensten mogen houden, zoveel als we willen, of bijbelstudieavonden. Heer, we hebben u zoveel te danken voor alles wat u geeft, voor wie u bent, dat u ons kent, Heer, alles van ons weet en toch van ons houdt, dag in dag uit. En Heer, vandaag staat ook het heilige avondmaal klaar. We mogen gedenken wat voor offer Jezus gebracht heeft voor ons. En voor ieder die in hem wil geloven. Voor ieder die hem zoekt. Heer, u bent een geweldige God. En als we erbij nadenken, raken we niet uitgepraat over uw genade en over uw aanwezigheid. En toch bidden we, Heer, wilt u ook bij ons zijn dit uur. In het zingen, spelen, de techniek, het spreken, het luisteren. Heer, het kan alleen als we uw hulp krijgen van uw geest en wanneer we ons willen openstellen. Wees ons zo nabij, Heer. We zijn afhankelijke mensenkinderen, afhankelijk van u. U de Almachtige en wij van onszelf zulke kleine mensen. Heer, zegen ons in dit uur. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dan is het nu een tijd voor het kindermoment. Hou je aan de regels. Dat klinkt nogal streng. Hou je aan de regels.
Ik werd helaas betrapt, de kijk wordt tegen me 6 verbaan. En stond toen met de rol. Val voor geen afgodsbeelden neer.
Gebruik Gods naam niet om te smeren.
Hou de Sabbatsdag in ere.
Eer je ouders zoals het hoort.
Maak je niet schuldig aan een moord.
Trouw is goed, ontrouw is mis.
Neem niets dat van een ander is.
Wees eerlijk voor de lijden waarheid niet.
Wees nooit jaloers op wat je ziet.
Donderduk was de pineut. We zingen Johannes de Heer 168, vers 1, 3 en 4. Oh, eerst collecte. wil u graag uit de Bijbel voorlezen. En ik heb een aantal teksten uit het boek Openbaring. Ja, eigenlijk zou u het hele boek moeten lezen om een beetje inzichtelijk te krijgen. Maar ja, dan wordt de kerkdienst wel heel erg lang. Dus ik heb 3 gedeeltes uitgenomen. En als u me wil vergeven dat ik ook dingen in de preek aanhaal die we dan net niet gelezen hebben. Het eerste gedeelte is uit hoofdstuk 1, vers 9 tot 18. En u kent waarschijnlijk het verhaal dat Johannes verbannen is naar Patmos. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik me had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen me, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend, tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Ja, ik kan me van Johannes voorstellen dat hij plat op zijn gezicht valt als je zo'n ontmoeting hebt. Het tweede gedeelte is uit hoofdstuk 12. Vanaf vers 13. En daarvoor is dan eerst een verhaal over een vrouw en een draak. En een draak die de vrouw wil vernietigen. En die het kind dat ze zal baren wil vernietigen. En dan komt de engel Michael en die strijdt met de draak. En dan spring ik naar vers 13. Zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind had gebaard. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar ze gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuugd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. En het laatste gedeelte is uit hoofdstuk 19, vers 11 tot 16. Dat gaat over de overwinning van Christus, over de valse profeet. En Johannes schrijft, ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard. En hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Dan heb je hetzelfde weer. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Tot zover. Zingen we nu Johan de Heer 836 op die heuvel daar ginds.
Thank you.
zand bij de zee. Een apart zinnetje wat er opeens zo tussen staat. Ik stond op het zand bij de zee. Mijn vrouw en ik vinden het fantastisch om met vakantie naar de zee te gaan. We zijn vaak op Walcheren geweest, een kleine camping. En de laatste 2 jaar zijn we op Texel geweest. Het noordelijkste puntje, vlakbij de vuurtoren. Ja, en dan kun je niet het water in, want met de getijdenstroming van eb en vloed stroomt het water zo hard tussen Texel en Vlieland. Ik stond op het zand bij de zee. En als je daar staat en je kijkt uit, rechts zie je een beetje Vlieland liggen. En wat, naar links, ja, daar moet Engeland liggen, maar je kan het natuurlijk niet zien. Ik stond op het zand bij de zee. En de zee, als het zonnetje een beetje schijnt, het was niet zo erg warm, dus het water mag je sowieso niet in, maar dan is die zee toch wel groot. En het kan kabbelen en rust geven. En je kan zo onder de indruk komen van, hoe groot is het eigenlijk allemaal? Heer, hoe groot zijt gij, maar de Heere God die dat gemaakt heeft. Ja, je kan tot rust komen, even alles laten bezinken. Ik stond op het zand bij de zee. Natuurlijk, de zee kan ook wild zijn en hoeveel zeemansgraven zijn er niet over de hele wereld. De zee kan woest zijn en dood veroorzaken. Maar ook, als je staat op zo'n scheiding tussen land en zee en even alles achter je laten, je beslommeringen, je bezigheden, je zorgen misschien of je vragen, en even stil worden. Waar ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Ik sta hier op dat plekje, ja, als ik terugdenk wat ik heb meegemaakt afgelopen week, maand, jaar, jaren. Even bezinken wat er allemaal in je hoofd, in je leven is gebeurd. En voor je uitkijken, ja, misschien is dat een kalme zee waar je rustig van wordt. Misschien is het een woelige zee waar je onrustig van wordt. Ik stond op het zand bij de zee. Johannes schrijft dat ook, op Patmos. Hij is een paar duizend kilometer van Jeruzalem weggestuurd. Ga jij daar maar heen, we kunnen jou hier niet gebruiken. Misschien was hij te enthousiast aan het evangeliseren. Hij stond op het zand bij de zee. Maar er zijn wel boel dingen gebeurd, als je daar even aan terugdenkt. Opeens, dat hij op de dag des Heren, dat zal op de Sabbat geweest zijn, hoort hij een stem en hij kijkt om en hij ziet kandelaren en iemand als de Zoon des Mensen, die lijkt op de Zoon des Mensen. Ja, hij kende Jezus van vroeger wel, maar die zag er nu anders uit. Ogen als een vuurvlam, haren wit als sneeuw, een gouden gordel om de borst, zijn gezicht, het licht van de zon waar je niet in kan kijken. En dan valt hij plat op zijn gezicht neer, hij valt als dood aan zijn voeten neer. Maar Jezus zegt dan niet, kom op Johannes, zullen we nog eens praten over wat er vroeger gebeurd is? Nee, hij wordt meteen aan het werk gezet, kom, sta op en schrijf wat ik je ga zeggen. Schrijf aan de 7 gemeenten. Aan de 7 gemeenten, ze worden bij namen genoemd. Ga staan en schrijf op wat ik je zeg. En weet u, die gesprekken tegen elk van die 7 gemeenten, ja, je zou het een soort functioneringsgesprekken kunnen noemen. Heel vroeger, als je werkzaam was voor een bedrijf, voor een baas, kreeg je hooguit 1 keer per jaar te horen wat slecht was, of tussendoor kreeg je te horen, en dat was het dan. Maar, sinds we heel veel jaren verder zijn, nu, als het goed is, krijgt iedere werknemer een functioneringsgesprek. Dan wordt je verteld van, nou, ik heb wel gezien wat je deed, en dat heb je zo gedaan, en dat heb je zo gedaan, en dat zou wel beter kunnen. En als je geluk hebt, dan werd ook aangezegd dat je salaris misschien wat omhoog ging. Nou, deze functioneringsgesprekken lopen een beetje in dezelfde stijl. Al is het tegenwoordig ook zo dat je van je baas mag zeggen wat jij dan vindt, hoe hij het doet. Dat is hier niet aan de orde. De Heer Jezus zegt, en dat hebben we dan helaas niet kunnen lezen, tegen de eerste gemeente zeker, ik zie waar u mee bezig bent. Ik zie wat je doet. Ik weet wat je allemaal doet. Of ik ken jouw kracht. En ik weet de plek waar je woont. Ik weet het allemaal, wat je doet. ik zie je wel. En zo zegt hij dat ook tegen ons natuurlijk. Heere God, de Heer Jezus weet waar we als persoon mee bezig zijn. Waar we als mens mee bezig zijn. En ja, hij prijst een aantal gemeenten inderdaad om wat ze doen. Je hebt kleine kracht, maar je houdt vol. En ik weet dat je woont bij de plek waar de Satan is, maar je houdt toch vol. Dus hij prijst de gemeente, bijna allemaal. Maar hij noemt ook een aantal dingen die echt wel beter kunnen. Ik zie dat jullie nog een profetes in je midden hebben en die stuur je niet weg. Of, ik weet waar je woont, maar hoe ga je daar nou mee om? En er zijn twee gemeenten en die krijgen het zwaar voor de kiezen. Tegen Sardes wordt gezegd, ja, je bent eigenlijk gewoon dood. Je bent gewoon dood. Je zegt dat je levend bent, maar je bent gewoon dood. En Laodicea, die krijgt het nog zwaarder voor de kiezen. Je bent gewoon onverschillig. Je zegt dat je rijk bent, maar je bent niet heet en je bent niet koud. Ik zal je uit mijn mond uitspugen. En het is natuurlijk goed als we voor onszelf de zeven brieven eigenlijk allemaal maar als spiegel voor onszelf houden. Niet om te zeggen, nou meteen, ik ben dood of jij, laten we het vooral op onszelf houden. Hoe sta ik eigenlijk daarbij? Hoe denk ik over God? Hoe ben ik met de Heere God bezig? Een van de gemeenten krijgt te horen, je hebt je eerste liefde verzaakt. Oh, ja. Nou, dat mogen we ons allemaal afvragen. Maar weet u, van al die zeven gemeenten, en hoe negatief de Heer Jezus ook over ze is, ze krijgen allemaal hetzelfde te horen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. En in ons taalgebruik zeggen we wel eens, ja, wie oren heeft, die hoort wat er moet gebeuren. Maar er staat, laat hij horen. Met andere woorden, wie oren heeft, laat hij horen. We worden uitgedaagd om te horen wat de geest zegt. Het gaat dus niet helemaal vanzelf. Laat hij horen. Misschien is het wel een wens. Wie oren heeft, ik hoop dat je dan ook hoort wat de geest zegt. En we weten allemaal, we zijn geweldig afhankelijk van die geest. Zonder geest brengen we er verschrikkelijk weinig van terecht. Laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus ook al zegt Jezus over Sardes van, ja, je bent dood, toch krijgen ze te horen, laat horen, als je oren hebt, laat dan horen wat de geest tot jou zegt. Dus hoe moeilijk of lastig of verdrietig of tegenvallend je situatie is, als je oren hebt, laat horen wat de geest tot de gemeente zegt. En ook alle zeven, en ik heb dat twee keer nagelezen, staat er, wie overwint zal ik geven. Hey. En de een zal met Jezus aan tafel zitten en de ander krijgt het drinken. En de derde krijgt macht. En de vierde krijgt een steen waarop zijn naam staat geschreven. En de vijfde, allemaal krijgen ze een belofte. Wie overwint? Wie overwint? Dat betekent dat we wel iets moeten doen. Wie overwint? Er wordt dus van ons een actieve rol gevraagd. Wie overwint, zal ik geven. Ja, ben ik een strijder voor de Heer? Poeh, dat weet ik niet zo goed. Dat is het eerste stuk wat Johannes meekrijgt. Zeven functioneringsgesprekken en daar mogen we ons aan spiegelen. Maar dan gaat de geest nog verder. In het volgende hoofdstuk staat er, ik zag de hemel geopend en ik hoorde een stem en zei, kom en zie. Johannes mag een blik in de hemel werpen. En als hij daar dan is, en of dat in gedachten of in visioen is of in werkelijkheid, dan gaat het even niet om. Maar hij ziet iets van God en 24 oudsten eromheen. Wordt algemeen aangenomen, dat zijn er de 12 oudsten uit het Joodse volk en de 12 oudsten uit de heidenen, om alle niet-Joden zomaar te noemen. Kom maar even kijken, Johannes. Kom maar even kijken hoe het nu in de hemel is. Wat zou u denken? Mijn oudste dochter, ze is nu een heel stuk ouder, was een jaar of 12. En die zei een keer, ik heb eigenlijk helemaal geen zin, papa, om naar de hemel te gaan. En ik denk, oei, dat is een geloofscrisis. Wat doen we daarmee? Het lijkt me wel zo saai, zei ze. Ja, je zal wel steeds moeten zingen of zo, ik weet het niet. Het lijkt me zo saai. Wat verwachten wij van de hemel? Wat verwachten wij van de hemel? Het is niet goed te zeggen. We weten wel, er is geen oorlog en geen ellende en geen honger en geen beroerdigheid meer. Dat weten we wel. Maar hoe het zal zijn, ja. Ik denk mooier dan we kunnen denken. Mooier dan we onszelf kunnen voorstellen. Maar goed, Johannes is in de hemel of in een visioen bij de hemel. En dan gebeuren er een heleboel dingen. Het gaat over een boekrol en die moet opengaan. En er zijn zegels open. En dan is de vraag, wie mag dat dan openen? Nou, het gaat hoofdstukken lang zo door. En dan op aangeven van een van de engelen gaat een eerste boekrol open. Een eerste zegel gaat open en dan vertrekt er een wit paard met iemand die erop zit, in wit gekleed. En die overwint over de wereld. En we hebben het in het laatste stukje ook gelezen, komt dat weer terug. Jezus op een wit paard. Het evangelie zal de wereld overgaan en overwinnen. Nou, het evangelie gaat inderdaad over de hele wereld. Nog niet in elke taal en elke tong en elk land. Maar er wordt wel hard aan gewerkt. Het evangelie wat de wereld overgaat en wat mensen zal bereiken en vertellen van genade en vrede. En zonder dat er iets voor hoeft te gebeuren, volgen dan andere paden met dood en honger en ellende. Ja, dat zien we in de wereld nu om ons heen ook. Het evangelie is de wereld overgegaan en blijft dat voorlopig nog wel doen. Maar ook is er honger, oorlog en dood. Het is er allemaal. En verderop ziet Johannes een keer duizenden mensen, honderdduizendtallen, grote menigte die niemand tellen kan. De hemel is dus echt waar. De hemel is echt waar en ja, om nou de hemel hier op aarde te krijgen, sommige mensen denken dat we dat zelf kunnen bereiken. Johannes heeft het gezien en heeft ervan geschreven. En dan daarna, dat andere stukje hebben we ook gelezen, dat de draak wordt uit de hemel gegooid en gaat de volgelingen van Jezus vervolgen. Daar komt al iets van strijd naar voren. Wij moeten overwinnen, maar het is soms zo moeilijk om te zien wat nou niet van God is en waartegen moeten we dan vechten en waarin worden we bedreigd en wat blokkeert ons om bij God te komen en wat houdt ons tegen? Welke strijd moeten we nou doen? Johannes staat op het zand bij de zee. Hij heeft Jezus gezien. En dat was een stem als vele wateren, als een bazuin. En Jezus zei, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de eeuwig, ik ben dood geweest en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Zo is Jezus nu. Ja, de hele wereld, en wij kennen hem ook wel een beetje als, mag ik dat zeggen, een beetje woke figuur. Nam kleine kinderen bij zich. En gaf een weduwe die wat centen gaf, gaf die een complimentje. Iemand die al heel lang ziek was, die hielp die. Ja, hij lag wel in de clinch met de leiders, maar hij heeft het wel goed bedoeld. Maar veel mensen zeggen dan, ja, jammer dat hij aan het kruis stierf, daarmee was het afgelopen. En in onze kinderbijbels staat Jezus ook vaak als ja, de lieve, aardige man. Hij bedoelde het allemaal zo goed. En hij heeft veel mensen geholpen en blinden genezen. En andere mensen geholpen en iemand met een verschrompelde hand. Dat kon hij allemaal doen. Ja, dat was hem dan. Nee, Johannes ziet hier een heel ander iemand. Een heel ander iemand met ogen als een vuurvlam. Zijn gezicht als een zon. Voeten als gloeiend koper. En die zegt, ik ben de eerste en de laatste. Hoe kijken wij eigenlijk naar tumult? Hoe kennen wij, als we terugkijken, zien we dan Jezus in ons leven? Wanneer heeft hij een belangrijke rol gespeeld of speelt hij dat nog? Hoe gaan wij om met tumult? Ja, dat is het vervolgvers van Johannes, staat op het zand bij de zee. Er komt daar een beest uit naar voren die alle mensen zal misleiden. En er komt nog een beest uit het land omhoog. Dus er komt nog een heleboel ellende over de wereld heen. Kijken we naar een zee waarin God de almacht heeft, waarin van Jezus zegt, storm, wees stil. Of kijken we naar een zee waaruit allemaal machten naar boven komen, waarvan je niet weet wat je er nou mee moet? Zijn we soms stil van het tumult in ons eigen leven? Als ik terugdenk wat ik allemaal verprutst heb in mijn 74 jaar, dan is dat best een lange lijst. Maar laat ik me daardoor terneerdrukken? Hoe ga ik om met tumult? Hoe ga ik om met moeilijke dingen? Ken ik Jezus als overwinnaar? Nee, dat beeld heb ik niet zo goed op mijn netvlies. Iemand met een haar wit als sneeuw en ogen als een vuurvlam. En met een scherp zwaard in zijn hand. En iemand die zegt, ik ben de levende, ik ben overwinnaar. Koning der koningen, heerser over de vorsten der aarde. Beleef ik Jezus zo? Ga ik zo elke dag met hem op pad? En leef ik vanuit de overwinning? En sta ik in die kracht? Ik een heleboel dagen niet. Dan denk ik, er is zoveel tumult. Nou, u hoeft maar naar televisie te kijken. Hoeveel tumult is er op de wereld? En welke machthebber heeft het nou bij het rechte eind? En moet je iemand volgen of moet je dat vooral niet doen? Een van de kerkleiders, ik ben de naam even kwijt, die zei, heel openbaring zie ik wel voor me gebeuren, dat gebeurt zo'n beetje, maar het beest uit de zee, dat herken ik nog niet. Wie of wat zou dat moeten zijn? Ja, dat is nog moeilijk voor te stellen. Daar kunnen we ons nog geen beeld bij voor de geest halen. Maar dat er machten bezig zijn om de wereld te overwinnen en spreken over overwinningen. Er stond gisteren een mooi stuk in het Nederlands Dagblad van Bart-Jan Spruit. Hij zei, vroeger had je het humanisme, het christendom, omzien naar elkaar. Als een reactie erop min of meer kwam het humanisme, dat betekent, ja, God doet er even niet toe. Maar als wij voor elkaar zorgen, dan gaat het ook wel goed. Nou, die tweedeling, schrijft die meneer, dat houdt een beetje op. Tegenwoordig heb je ook het anti-humanisme. En dat gebruikt wat ze kan gebruiken, maar dat zegt, ja, de mens moet het wel zelf doen, maar niet zo slap zijn, dat zorgzame. Nee, vertrouw op je eigen kracht. Wees sterk, maak jezelf groot, zorg dat je belangrijk bent, zorg dat jouw stem wordt gehoord. En als een ander daarvoor een stapje aan de kant moet doen, nou, dan moet die ander maar een stapje aan de kant doen. Dat noemde hij het anti-humanisme. De sterkste die zullen overwinnen en daar moet je in geloven. En als je geen succes hebt, ja, dan moet je toch harder je best doen. Of beter je best doen. Of rijkere vrienden zoeken. En hij schrijft dat heel zichtbaar al toe aan wat nu in Amerika gebeurt. Iemand die zegt, wij zijn de sterkste. En als je daar nou normen voor aan de kant moet zetten, uit de Bijbel of andere, dan moet je ze even aan de kant zetten. Je moet zorgen dat je zelf de sterkste bent. Zijn wij overwinnaars? Zijn wij overwinnaars? Nou, in de wereld ben je dus een overwinnaar als je in de quote 500 staat of zo. Of als je miljonair, nou dat is al niet meer de moeite tegenwoordig. Als je miljardair bent, als je succes hebt of een heleboel huizen hebt, maakt niet uit, groot zakenman ben, dan ben je in de wereld overwinnaar. In de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel ben je overwinnaar wanneer je je vasthoudt aan de regels. We hebben het versje gehoord van Donald Duck. Als je de regels volgt. Als je de regels van Jezus volgt. En we mogen straks avondmaal vieren. Dat is toch erkennen dat we van onszelf maar verdraaid klein zijn. En dat we genoeg dingen verkeerd doen. En overwinnaar zijn betekent vasthouden aan het geloof in Jezus Christus. Vasthouden daaraan, aan het kruis van Golgotha. Hij heeft zichzelf gegeven en is weer opgestaan, door de dood heen gegaan. Zo mogen wij hem kennen, als overwinnaar. En in die kracht, dat we van onszelf weinig kunnen, mogen we overwinnaar zijn. Hem volgen, zijn regels volgen, zijn bedoelingen volgen, de Heere God liefhebben. En Jezus zegt, ik ben de overwinnaar tot in eeuwigheid. En van dat kwaad, en later als het beest wat uit de zee komt, ik heb het gelezen, krijgt de macht tijd, tijden en een halve tijd. En algemeen wordt aangenomen dat is een jaar, 2 jaar en een half jaar. 42 maanden. Satan krijgt ooit, of wie dat beest dan ook mag zijn, 3,5 jaar de macht om te doen wat hij wil en te vernietigen wat hij kan vernietigen. 3,5 jaar. Ja, natuurlijk, als je 3,5 jaar zwaar in oorlogsgebied zit, of dan kan het ontiegelijk zwaar zijn. Maar Jezus zegt, ik ben er tot in eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheden. Sta ik in overwinningsmode, in die overwinningsmode? Durf ik, als er ergens trammelant is, iets van vergeving naar voren te brengen? Met in het achterhoofd, dat is wat Jezus mij leerde. Spreken over vergeving. Spreken over genade. Oh ja, niet overal kun je met de boodschap van het kruis aankomen. Dat vinden mensen dan belachelijk en ouderwets en traditioneel. Daar kun je elk plaatje aan hangen wat je wil, of elk kenmerk. Staan we in die overwinning, dat we daarvan durven te getuigen. Dat we durven te getuigen dat zonde vergeven kan worden. En dat mensen wel eens een tweede kans zouden mogen krijgen. Staan we in die mode om dat elkaar toe te bedelen en toe te zingen en toe te zeggen. En zo te helpen van wat je vroeger gedaan hebt. Ook al is het nog zo vreselijk en beroerd, er is een God die vergeeft. Hij ziet wat je doet. Dat geldt voor de gemeente, maar dat geldt voor elk van ons. Hij weet ons vechten, ons strijden, onze twijfel, onze eenzaamheid, onze vragen, onze onbekendheid, ons niet weten, onze moeheid. Hij weet het. Maar hij spoort ons aan en zegt, hou vast wat je hebt. Hou vast wat je hebt en ga met mij mee door het leven. En dan ooit zullen we, net als met Johannes, in de hemel zien hoe het daar werkelijk was. Straks bij het Heilige Avondmaal wil ik u een gedicht voorlezen. Dat gaat over de zonde. Ik zit op het christelijk Hiedens mannenkoor en ik vond het een ontroerend mooi vers. Ja, die zijn er ook. Die zijn er ook. Maar ondanks dat mogen we ons als overwinnaar vasthouden aan ons Heer Jezus Christus. Die met ons meegaat en ons zijn overwinning al laat zien. En laten we bidden en zoeken dat we in die Jezus mogen geloven. Ook zeker, hij kijkt ook om naar de kleine kinderen. Maar hij is de Almachtige, de Eeuwige en de Enige. Amen. We zingen opwekking 832.
Door u verslagen. En die naam gaan we herdenken in brood en wijn. Ik wil u voor een manier voorlezen wat we gebruiken, ook voorlezen. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom nodig ik u uit om aan het avondmaal deel te nemen. En als u dat doet, dan is het om hem te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de kruisdood van Jezus totdat hij komt. Jezus Christus nodig u uit, kom tot mij. Neem het, dit is mijn lichaam en mijn bloed. Op grond van Gods genade mag ik allen die de Heer Jezus Christus kennen en hebben aangenomen als een persoonlijke verlosser en redder, verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Gelooft en belijdt u dat de Heer ons in het heilig avondmaal de volle verzekering wil geven van de vergeving van onze zonden door het offer van onze Heer Jezus Christus. Gelooft u ook dat het zijn wil is in zijn kracht heilig te leven als broeders en zusters zoals hij ons heeft voorgeleefd en dat we door hem worden voorbereid voor zijn wederkomst in heerlijkheid? Mijn antwoord erop is ja. Wat is uw antwoord?
Ja.
Komt, want alle dingen zijn gereed. U mag weer gaan zitten. We zullen bidden voor brood en wijn en Sjoukje zal dat doen.
Ja, dank u wel, Vader in de hemel, dat we vanmorgen het heilige avondmaal mogen vieren. Heer, we hebben vanmorgen gezongen, ik geloof Jezus redt en zijn bloed maakt mij witter dan sneeuw. En Heer, we hebben hier de tekenen van uw lijden en sterven voor ons, het brood en de wijn. Ik wil u bidden, Heer, wilt u geven dat we er diep van doordrongen zijn wat u voor ons hebt gedaan. We willen dat vanmorgen herdenken nog speciaal. Wilt u geven, Heer, dat we vanmorgen daarin een innige gemeenschap met u mogen ervaren. Heer, dank u wel dat u het brood en de wijn zegent. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.
Het lichaam van Jezus Christus werd aan het kruis gehangen. Hij stierf daar voor onze zonden. En we mogen dankbaar zijn en dat gedenken wat hij voor ons gedaan heeft. Neem daarom een eet, want hij heeft het voor u gedaan.
Ik wil u het lied voorlezen wat ik u noemde. Heer, ik sta als de tollenaar voor u en buig mij neer. Doe mij niet weg van voor uw oog. Wees mij genadig, Heer. Wanneer ik aan mijn zonde denk, buig ik mij dieper neer. Wie kan, o Heer, voor u bestaan? Wees mij genadig, Heer. Mijn zondeschuld belijd ik u. Mij rest geen uitweg meer dan door het offer van uw zoon. Wees mij genadig, Heer. En dan wil ik afsluiten met 3 Bijbelteksten, handelingen. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Uit Colossense. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn zoon, van zijn liefde. Uit Korinthe, laten we God danken, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus.
Neemt alle. Na de maaltijd nam de Heer Jezus de beker en zij neemt alle hiervan, want dit is mijn bloed wat voor u vergoten wordt.
Zullen we de Heer danken? Mag ik u voorgaan in gebed? Wees mij genadig, Heer. Ja, we weten dat we van onszelf maar piepkleine mensen zijn, Heer. En zoals Paulus zegt, we doen de dingen die we niet willen en de dingen die we willen doen, doen we niet. We zitten soms zelf zo ingewikkeld in elkaar. Maar u weet het allemaal. U weet alles van ons, Heer. Onze sterkere punten waar we goed in zijn. En ook de dingen die we laten liggen, waar we weer slordig in zijn. U weet het allemaal. En toch spoort u ons aan, Heer, om te blijven luisteren wat uw geest tot ons zegt. U spoort ons aan, omdat er een beloning voor ons klaar ligt. Omdat we ooit, net als Johannes, in die hemel zullen zijn. Heer, we kunnen u niet genoeg danken. Het is al gezegd voor viering van het heilige avondmaal. Dat we steeds weer met elkaar samen mogen bedenken en mogen herdenken wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Heer, dat alles wat we verprutst en verknald hebben, Heer, u wilt het vergeven als we het ootmoedig bij u brengen. En dank u wel, Heer, dat we ja, met uw kracht dan overwinnaar mogen zijn over voor het slechte, het beroerde in de wereld. En dat het ons helpt om maar in uw naam te gaan en aan u te denken. Wat zou Jezus nou doen in deze situatie? En zo onze weg met u te gaan. Heren, wil u danken. De wereld is van u. En ook al geven we toe, Heer, soms begrijpen we er geen hout van. Komen machthebbers aan de macht, Heer, waarvan we denken, is dat nou naar uw wil? En wie zijn wij dat we daar iets van kunnen zeggen? We hebben alleen onze eigen menselijke gedachten. Misschien past alles in uw plan. Maar het is wel uw wereld, Heer, waarin wij een taak hebben en waarin we mogen staan. Om te blijven vertellen van uw genade en uw aanwezigheid. En Heer, we bidden maar voor uw volk Israël, De Bijbel roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vrede bij uw volk en uw land. Heer, er zijn ook weer zoveel verschillende meningen over. Geef vrede op deze wereld. En we bidden voor Oekraïne, Heer. Wat nou meer en meer uitzichtloos lijkt. Maar u bent God en het is in uw hand. U weet het. En help ons om vol te houden en te blijven vertrouwen in wat u zegt. Heer, we bidden ook voor onze broers en zussen die vervolgd worden. Alleen maar omdat ze in u geloven. Ik meen in India dat daar een hetze wordt gevoerd door de hindoes om christenen maar om te brengen. En dan denken we wel eens, Heere God, u geeft Satan zoveel ruimte. Help ons om vast te houden, Heer. Help ons om vast te houden aan het geloof in Jezus Christus. Hij is overwinnaar. En geef onze broers en zussen bescherming, Heer. En laat ze listig zijn als slangen en argeloos als duiven. Hoe moet je nou omgaan met de schat van het evangelie als je het niet mag laten merken? We bidden, Heer, voor alle mensen die de wereld zijn ingegaan om te vertellen van u. Van uw grootheid, uw genade. Ook van zonde, maar ook van overwinning. Heer, dat het evangelie verder en verder mag gaan over de wereld. Dat alle talen en volken bereikt mogen worden en mogen ontdekken dat er een God is die van hen houdt. En dat Jezus Christus, de Zoon, voor alle beroerde dingen al heeft betaald. Heer, zegen het werk van zendelingen. We bidden ook, Heer, om mensen die rouw en verdriet hebben. Die pas aan een graf hebben gestaan of misschien nog moeten. Heer, de gebrokenheid is er, absoluut. En wij weten wel van die overwinning, maar de rouw kan soms zo rauw zijn en ons pijn doen. Geef troost, Heer, en help. Geef sterkte en geef het zicht op uw licht en op uw aanwezigheid. Heer, ik bid u voor de zendingswerkers, Moesja en Esther, die in Marokko zitten en het moeilijk hebben. Geef ze uw vrede, geef ze uw kracht. En Heer, als er veel tegenwerking is, ja, er komt tegenwerking voor iedereen die in Jezus Christus gelooft. Help ze daar doorheen te gaan. En geef ze de kracht en de moed om verder te gaan en het vol te houden. Heer, zo brengen we ons leven bij u. We worden elke dag een dagje ouder, Heer, en we vragen ons soms wel eens af, hebben we het goed gedaan in het leven? U kent ons. En u houdt oprechte gesprekken met ons en laat zien wat beter kan en waar we misschien afstand van moeten nemen of afstand hadden moeten nemen. Wie oren heeft, Heer, we luisteren graag naar uw geest, maar het is niet altijd makkelijk. Help ons uw woorden te verstaan. Help ons uw doel voor ons leven te begrijpen en in die weg te gaan. Heere God, u bent onze Vader. En we hebben u zo heel veel te vragen. En we leggen maar heel veel aan u voor. Geef ons de kracht, Heer, en de blijmoedigheid, Heer, om in uw naam vrijmoedig en blijmoedig in het leven te staan. Onze weg te gaan aan uw hand. Daar dank u voor, Heer, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We zingen opwekking 2, 27, vers 1 en 2. Thank you. Zo mogen we hier weer van heen gaan. Weten dat we van onszelf zonder God zondaar zijn. Maar met hem zijn we meer dan overwinnaar. De zegen van God de Vader. De zegen van onze Heer Jezus Christus. En de altijd aanwezigheid van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen. Ja.